wilde vandaag met jullie gaan lezen eerst. En we lezen uit Lucas, het 9e hoofdstuk. En we beginnen bij vers 10. Het gaat over de wonderbare spijziging. De eerste wonderbare spijziging. En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij hem alles wat zij gedaan hadden. En hij nam hen mee en vertrok alleen met hen naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. Huis van vis. En toen de menigte dat merkte, volgden ze hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. De dag begon te dalen. De 12 kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: stuur de menigte toch weg, opdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. Maar hij zei tegen hen: geeft u hun te eten. Zij zeiden: we hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer 5000 mannen. Maar hij zei tegen zijn discipelen: laat hen gaan zitten in groepen, elk van 50. En zij deden dat en lieten alle plaatsnemen. En nadat hij de 5 broden en 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel en hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden alle verzadigd. En wat ze over hadden van de stukken brood werd opgeraapt, 12 manden. In het gedeelte hiervoor, heeft de Heer Jezus zijn discipelen uitgezonden met de opdracht om alle dorpen langs te gaan, het hele land door te gaan en het evangelie te brengen. Te vertellen wie hij was, wie hij is. Dat hadden ze dus gedaan. En ze waren teruggekomen en ze kwamen bij de Heer Jezus. En ze vertelden hem alles wat ze gedaan hadden, wat ze verteld hadden, wat ze hadden meegemaakt. En dan inderdaad neemt hij hen apart op een eenzame plaats. Maar de menigte volgt hem. En als we dan in de Bijbel lezen en we willen begrijpen wat het ons wil vertellen of wil leren, dan is het denk ik altijd goed om ons een paar vragen te stellen. We kunnen heel veel vragen verzinnen, maar ik had hier 4. 1. Door wie wordt er gesproken? 2. Tegen wie wordt er gesproken? 3. Wat wordt er eigenlijk gezegd en waarom? En 4. Wat betekent het voor mij? Vandaag spreekt God door zijn woord ook tegen mij. En daar zijn we. De eerste 2 vragen zijn beantwoord. Maar we zien dat de Heer Jezus zijn discipelen eerst meeneemt de stilte in. Alleen met hem. En om tot rust te komen nadat ze de opdracht hadden vervuld die hen was gegeven. Om het land door te gaan en de dorpen langs te gaan en het evangelie te verkondigen en de zieken te genezen. En zo geloof ik dat de Heer ons ook nog steeds iedere keer roept om in zijn stilte, alleen met hem, door zijn woorden toegerust te worden en opgebouwd mogen worden. Om ook onze taak te vervullen in Gods koninkrijk. Want God heeft ieder mens een woord van verzoening gegeven. Door hen te leren zich neer te buigen en de dwaasheid van het evangelie te gebruiken om degene die willen geloven te redden. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen: geeft gij hun te eten. En zo is ook onze opdracht: geef hun te eten. Hij vraagt ons en vertrouwt het ons ook toe om datzelfde initiatief te nemen en een stap in geloof te zetten om uit te reiken naar degene die verloren dreigt te gaan. En Paulus zei in 1 Korinthe 9, vers 19, dat hij, 9 tot 24, excuus, dat hij ook alles zou doen om het evangelie te verkondigen, om de verlorenen te bereiken. En dat voorbeeld mogen wij ook volgen. En toen Jezus de discipelen opdroeg om de menigte te eten te geven, testte hij eigenlijk Petrus, we lezen dat in Johannes 6, vers 6, testte hij Petrus om te zien wat hij zou gaan doen. Wat hij zou gaan doen met het weinige wat hem tot beschikking stond. We lezen 5 broden, 2 vissen en alleen al 5000 mannen. De Bijbel wil ook ons leren om de kleine dingen die ons op een dag worden geboden niet te veronachtzamen. Zacharias 4, vers 10 zegt dat ons dat ook. Niet te veronachtzamen, maar het in afhankelijkheid bij de Heer te brengen. En zo in dit Bijbelgedeelte mag ook een kleine lunch van een jochie dienen om een hele menigte te voeden. Simpelweg omdat iemand het initiatief neemt om het bij de Heer te brengen, om er iets goeds mee te doen. En God laat daar zijn zegen op rusten. Hij voegt zijn zegen daaraan toe. God roept jullie en mij niet alleen om fysiek hongerigen te voeden, maar juist ook mensen te voeden met het brood des levens. Maar vaak is het, als we om ons heen kijken, om al die mensen om ons heen, die geestelijk voedsel ontberen, dat die taak haast onmogelijk voor ons lijkt. En het ons misschien wel ontmoedigt. Er zijn simpelweg te veel mensen om ons heen waarvan we denken, waarvan we weten. Zij hebben de Heer niet. Maar toch zullen we als Gods kinderen, waarvan de Bijbel zegt dat er een bron van levend water vanuit ons binnenste mag overvloeien en waarin Gods brood des levens binnenin ons woont, zich een woning heeft gemaakt, toch mogen wij vertrouwen op wat God kan en gaat doen als wij het weinige waarover wij beschikken, waarover wij denken te beschikken, bij hem te brengen. En misschien voel jij je vanmorgen ook wel verloren en overmand, omdat je denkt aan anderen, denkt hoe je dat zou moeten doen, denkt aan die vele vrienden om je heen, familieleden, die zo graag geborgen zou willen weten bij de Heer Jezus. Maar vandaag denk ik dat God ons vraagt om langs dat probleem te kijken naar hem, naar God die de oplossing heeft en ook de oplossing is. En misschien wil je vanmorgen het voornemen doen om klein te beginnen. Met je broer, met je zus, met je buurman of vriend of collega, waarvan je weet en ziet dat je ze rust en vrede of vertroosting kan bieden door hun te vertellen wie Jezus Christus is. Gewoon vertellen wat hij in jouw leven heeft gedaan en betekent. En er wordt wel eens gezegd, de reis om de wereld begint met de eerste stap. En dat klopt ook, klein en binnen de mogelijkheden. En in dit Bijbelgedeelte geeft de Heer Jezus zelf ook daar het voorbeeld in. Want als je de ontstane situatie gewoon als geheel bekijkt, dat kan dan in potentie best wel gevaarlijk lijken. 5000 mannen, ik denk de vrouwen en de kinderen nog niet eens meegerekend, die hebben een hele dag geen eten gehad. En ze zullen zeker getriggerd worden als ze allemaal tegelijk geconfronteerd worden met het zicht op, of misschien wel de geur van, heerlijk brood en wat visjes. En dat ook nog van een klein mannetje, een zwak en weerloos mensje, die daar mee naar voren komt. Precies dat waar ze de hele dag al naar verlangden. Als de mensen in de achterste rijen naar voren zouden komen en zich naar voren zouden dringen, dan zouden anderen en misschien dat kleine mannetje zelf ook wel vertrapt worden of in de chaos iets zou gebeuren. Maar de Heer Jezus, die ondervangt dit gevaar. Hij zegt de discipelen, deel ze op in 100 groepen van 50. En dan breekt hij het brood. Hij heft het op naar boven en ze gaan het uitdelen. En nu werden 5000 man opeens behandelbaar en controleerbaar. Vatbaar voor communicatie en voor reden. En de kans op geduw en getrek verdwijnt en rust en kalmte komt daar over die 5000 man als ze in het groene gras gaan zitten. En deze gebeurtenis staat in meerdere evangeliën. En de schrijver van het Marcus-evangelie, die geeft ons bovendien wat meer informatie als hij ook de kleur van het gras benoemt. Groen. Logisch. Maar hij benoemt het. En waar rood vaak oorzaak is voor opwinding en agressie. En blauw misschien het gevoel van welbevinden, van welzijn bevordert. Daar is groen die typische kleur van rust, om rust te ervaren. Denk maar eens aan een mooi groen bos waarin je mag wandelen. Of als je op een mooi groen weiland mag zitten. Rust. En dat is precies wat je wilt bij een menigte van 5000 man. Of misschien wel bij een menigte van 10 man. Als je dat ook al groot vindt. De mensen in de rust brengen. Het is bovendien niet het enige wonder. De enige wonderbare spijziging waar de Bijbel over vertelt dat de Heer Jezus heeft gedaan. Want in Marcus 8, daar staat eenzelfde wonder, maar dan voor 4000 man. Maar dan wel 4000 man die al 3 dagen geen eten hebben gekregen. En waar ze worden gevoed door slechts 7 broden en enkele vissen en ook verzadigd raken. Het is overduidelijk dat je niet veel nodig hebt om mensen om je heen te verzadigen door ze levend brood aan te bieden. Begin klein, een betrekte persoon die je op je hart hebt, die je op je hart hebt liggen om het evangelie mee te delen. Eerst in de rust en alleen in de omgeving van de Heer Jezus te brengen. Daar is rust te vinden. Maak er een gewoonte van om alles eerst in gebed voor de Heer te brengen. En vraag om wijsheid om de juiste woorden. Dat het woorden van leven zijn. Voedende woorden te spreken. En te vertellen over al die verborgen schatten die in Gods woord te vinden is. Zijn. En misschien delen jullie mijn visie op dit Bijbelgedeelte vandaag met mij. Misschien ook niet. Maar het is de boodschap en het zicht om een nieuwe ziel voor de hemel te winnen. Maar het kan zijn dat de boodschap en de visie op dat winnen van de nieuwe ziel vandaag wel wordt gedeeld, maar morgen alweer is vergeten. Of dat je door de bomen het bos al niet meer ziet. Of in dit geval door de berg ongelovige mensen het individu niet meer. En waar moet je dan beginnen? Waarmee? Er zijn er zoveel om ons heen die Jezus nog niet kennen. Als we dan vanmorgen lezen over dit wonder en wat de Heer Jezus doet. En we lezen over het wonder en de mogelijkheden die zich eigenlijk onder de onmogelijkheden verschuilen. En als dat vandaag je niet motiveert om gevolg te geven aan het gebod, ga heen in heel de wereld en verkondig het evangelie aan alle schepselen, dan is misschien het volgende vers in Lucas 9 vers 18 misschien wel een volgende stap en een goede reminder. Want in vers 19 lezen we: en het gebeurde, toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hen: wie zeggen de menigten dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden: de een Johannes de Doper, de andere Elia, En weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan is. En we hebben het wel eens gehad over een simpele manier. En toch een uitnodigende manier om in een gesprek over de Heer Jezus te komen. Iemand in een gesprek over de Heer Jezus te betrekken. Door gewoon aan de ander te vragen, joh, heb je wel eens van de Heer Jezus gehoord? Met een kans van 99,9% zeker dat je daar een bevestigend antwoord op zal krijgen, is de vraag wat men dan van hem vindt een kleine stap om in gesprek te komen. En misschien hebben ze van Jezus Christus op een verkeerde manier gehoord. Op een manier, als de naam van de Heer Jezus misschien wordt vervangen voor een woord wat met S begint of F begint of G begint of wat dan ook. Misschien hebben ze als klein kind wel eens van de Heer Jezus gehoord, maar zijn ze te lang vergeten wie hij is. Of misschien hebben ze van anderen gehoord wat ze van hem vinden. Maar het mag duidelijk zijn, bijna iedereen in de wereld heeft al een mening over Jezus Christus. Goed of slecht, ze hebben er eentje. Laat de mensen gewoon zelf vertellen wat ze van hem vinden. En luister gewoon zonder oordeel hun mening aan. En wanneer wij iemand de gelegenheid geven om dat te zeggen wat ze denken te weten over Jezus, dan zal er vast een moment komen waar jij de gelegenheid krijgt om te vertellen wat jij over hem weet. En ook hier in vers 18 doet de Heer Jezus dat eigenlijk zelf. En hij vraagt dat aan zijn discipelen. En zij beginnen gewoon te vertellen wat ze hebben gehoord in het land. Wat de mensen vertellen. Dat ze misschien gehoord hebben van een wonderbare geneesheer die ergens door het land loopt. Of misschien dat ze wel gehoord hebben van andere wonderen. Ze beginnen gewoon te vertellen. En de ene heeft de mening dat de mensen vertellen dat het Elia is. En de ander dit en de ander dat. En zoals de discipelen verschillende antwoorden gaven, zo zal je vast ook een heel spectrum van antwoorden krijgen als je de wereld vraagt wie Jezus was en wie Jezus voor hun is. Sommigen zullen misschien zeggen dat hij een misleider was. Maar anderen zullen misschien zeggen dat hij een groot leraar was. En anderen zullen misschien zeggen dat hij gewoon een nutcase was. Dat hij nooit heeft bestaan. Maar vergeten gemakshalve dat heel de wereldse datering om de geboortedag van de Heer Jezus is gebaseerd. En al dat soort antwoorden die wijzen wellicht vooral op hun gebrek aan kennis en onwetendheid als het de Bijbel en de Heer Jezus aangaat. En beweren dat de Heer Jezus een nutcase was, zou overigens helemaal geen indruk hoeven te maken, want bijna alle historici en experts op dat gebied, die geven gewoon ruidelijk toe dat de bergreden waar Jezus sprak van zulk uitzonderlijk hoge en absolute topklasse was als het ging om inhoud, om wijsheden en woordkeuze. Dat waren niet de woorden van iemand die van het padje was. Want als iemand nu dat soort dingen zou zeggen, dan zou de hele wereld hem gaan, of haar, gaan zoeken. En achter hem aan gaan lopen. En zich neerbuigen. Jezus was uniek in zijn soort. En dat zullen de meeste mensen best wel willen beamen. Want het lijkt onmogelijk en het is misschien overweldigend om te bedenken hoeveel mensen er in de geschiedenis op deze aarde, op dit aardoppervlak, hebben gewandeld. Maar we weten in ieder geval dat ieder mens die dat heeft gedaan, een uniek individu was, is, en die zijn of haar eigen leven heeft geleefd of nog steeds leeft. Maar er is maar één Jezus van Nazareth geweest. één vlees geworden zoon van God. Eén mens zonder zonde. Eén onschuldig gekruisigde op de heuvel van Golgotha. Onder al die miljarden en miljarden en miljarden mensen. En toch van al die miljarden mensen heeft God ieder gekend. Een ieder van hen. Ook jou en mij. Iedere gedachte die zich diep in iemands hart heeft voorgedaan, die kent de Heer. Iedere haar op ieder hoofd, die kent hij. En heeft hij geteld. En het gaat zelfs nog verder. God kent zelfs iedere individuele atoom in ieders mensenlichaam. God kent ons. Hij weet wie wij zijn. En wat mij betreft zijn we al aangekomen bij het afsluitende vers voor vandaag. Maar wat mij betreft ook het allerbelangrijkste vers en bijbeltekst die je in de Bijbel kan vinden. Die de Heere Jezus zijn discipelen voorlegt. En die de Heere Jezus ook ons voorlegt. Hij kent ons door en door. Maar zijn vraag aan ons stelt hij in dit volgende 20e vers. En hij zegt toen tegen de discipelen, nu tegen ons. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. De Zoon van God, in een mensenlichaam geboren, vraagt in Lucas 9 vers 20, niet enkel de discipelen het volgende, maar ook aan ieder van ons, wie zeg jij dat ik ben? En laat die vraag vanmorgen eens rustig inzinken. Want de Bijbel leert ons dat onze eeuwigheid, ons leven in de eeuwigheid als individu, als individueel schepsel, afhangt van ons antwoord op deze vraag. Wie zeg ik dat Jezus is? Voor mij. En niemand van u hoeft mij antwoord te geven op deze vraag. Maar het is gewoon goed om ons te realiseren dat deze vraag aan ieder mens vanaf de zesde scheppingsdag tot vandaag en van vandaag tot aan de jongste dag, zoals de Bijbel dat noemt, wordt gesteld en dat ieder mens daar ooit bij leven of dood, het liefst bij leven zou ik zeggen, antwoord op zou moeten geven. Want God wil niet dat er zelfs één ziel verloren gaat. En hij heeft zich uitgestrekt naar de mens in zijn Zoon Jezus Christus om dat ten koste van alles te voorkomen. Wie Charles Spurgeon kent, je weet dat hij een hele bevlogen christen en spreker was. Maar die riep dat ook uit. Verloren, verloren, beter een hele wereld in brand dan één ziel die verloren gaat. Beter iedere ster geblust en de hemel in de vernieling dan één enkele ziel die verloren zou gaan. De mensheid is en wordt de vraag gesteld wie wij zeggen dat Jezus is, zodat we niet verloren hoeven te gaan. Dus als ik dan vandaag over deze vraag nadenk, vanmorgen of straks, ieder ander moment, wat is dan mijn antwoord? Het is van het allergrootste belang om de waarheid te weten dat God, onze Schepper, een ieder van zijn schepsels lief heeft en dat deze liefde is bewezen toen God zijn enige geboren zoon als losprijs gaf om ons te bevrijden van de dood. De Bijbel zegt ons dat er geen andere naam is gegeven onder de mensen dan de naam van Jezus Christus die ons redding heeft gebracht. Handelingen 4 vers 12. Want redding komt door het omarmen van Christus. Maar om hem te omarmen, zullen we hem eerst moeten erkennen. Wie is hij? En wat heeft hij voor jou en mij gedaan? Romeinen 10 vers 9 zegt ons dat als we met onze mond belijden dat Jezus Christus Heer is en met ons hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dat we dan gered zullen zijn. Maar ieder mens zal voor zichzelf die vraag moeten beantwoorden. Wie zeg jij dat ik ben? Is mijn antwoord hetzelfde als die van Petrus? Of beantwoord ik het anders? Geeft mijn antwoord iedere dag reden tot dank omdat ik weet wie Jezus Christus is en wie ik ben in hem? Of is het anders? Getuigt mijn antwoord op deze vraag van het besef dat, ondanks dat ik weet wie ik ben, dat Christus zich ook voor mij heeft verlaagd en op het kruis mijn oordeel droeg? Is mijn antwoord op deze vraag iedere dag voor mij reden tot het uitdragen en uitleven van die prachtige boodschap, zoals ook Petrus erkende toen hij zei dat Jezus de Christus van God is? En bepaalt mijn antwoord op deze vraag hoe ik sta naar mijn medemens, mijn naaste? Wat zijn dan de acties die ik onderneem? Zeker wanneer ik denk aan degene die de Heer Jezus nog niet kennen, die onder het juk en onder de leiding staan nog steeds van Gods vijand, de vader van de leugen, de duivel, die niet anders kunnen handelen zoals ze handelen, omdat ze hem toebehoren en niet Christus. Met wie mag ik mijn antwoord vandaag delen en hem of haar vertellen wie Jezus Christus is? Ons geloof is niet leeg. Het is vol van een prachtige boodschap. De mooiste boodschap die je kan delen. En het is zeker niet vrijblijvend. Ons geloof vraagt om actie. Ons geloof vraagt om actie van ons in gehoorzaamheid en om in afhankelijkheid van de Heer Jezus te leven. Christus is de weg, de waarheid en het leven. En hem komt alle eer en roem toe. Wij hoeven slechts gehoor te geven aan zijn stem en opdracht, zijn stem en opdracht voor ons nieuwe leven in de kracht van zijn geest. Als de overtuiging in ons leven dat Jezus de Christus is die door God gezonden is, dan zou daar ook een voortdurend verlangen in ons branden om dit te delen met een ander. Zodat Gods wens om niemand verloren te laten gaan ook mag uitkomen en zijn wil op aarde zichtbaar mag zijn, zoals het ook in de hemel is. En ik bid dat deze vraag ons allemaal vandaag en morgen en wat mij betreft alle dagen van de rest van ons leven niet meer loslaat. Dat we iedere dag, iedere gedachte, iedere wens, ons hele handel en wandel en ons uitreiken naar de ander laten bepalen door ons antwoord op deze vraag. En u, wie zegt u dat ik ben? Amen. Vader, dank u Heer dat u zo ons wilt vertellen uit uw woord wie u bent. Heer Jezus, dat u ons heeft voorgedaan, Heer, en ons aan wilt moedigen hoe wij in ons geloof mogen wandelen. Heer, dat het toch mag zijn, Heer, dat wij iedere dag ons beseffen dat als we antwoorden, u bent de Christus van God, net als Petrus. Heer, dat we ons ook beseffen dat we u dan toebehoren. Dat we ons zelf niet meer toebehoren, maar dat u ons ook een opdracht hebt gegeven om te vertellen over u. Om te handelen en te wandelen zoals u. Om naar onze naasten te kijken zoals u. Heer, en hoe zouden we dat kunnen doen, Heer? Lief hebben zoals u ons lief hebt gehad. Als u ons niet sterkt, iedere dag, met uw geest. Heer, we zouden er niet toe in staat zijn. We zijn zo afhankelijk van u als het hierop aankomt. Heer, maar houd deze vragen in ons levend. Houd het levend in ons. Stel die vraag ons iedere dag, Heer. En dat we iedere dag weer mogen nadenken. Wat denken we over u? Wie u bent. En dat we iedere dag weer mogen beamen. U bent de Zoon van God. Geboren in het vlees. Gestorven aan het kruis. Voor mijn straf. Voor mijn redding. En op de derde dag weer opgestaan. Tot eer van uw Vader in de hemel. Heer, dank u, Heer, dat u ons dat iedere dag wil leren. Dat we u mogen kennen. En zo prijs uw grote, grote naam. Amen.